Gemeente, ik deel u mee dat vandaag een extra collecte van u gevraagd wordt voor de zitplaatsen. En dan zondag aanstaande zullen er leesdiensten worden gehouden. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 142 en daarvan het 143 en daarvan het eerste en het tweede vers. O Heer, wil mijn gebeden horen, neig tot mijn smeken gunstig oren. En ook het tweede vers, Psalm 143. Luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord des Heren uit de psalmen en wel psalm 51. Psalm 51. En dan zingen we in aansluiting op het lezen van deze psalm, psalm 130, het tweede vers. 130 vers 2. Een psalm van David voor de opperzangmeester toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uwer barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde, want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste, en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hysop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uws heils, en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren, en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij God mijns heils, zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen. Zo zal mijn mond uw lof verkondigen, want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandofferen hebt gij geen behagen. De offeranden Gods zijn een gebroken geest, een gebroken en verslagen hart. zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varren offeren op uw altaar. In onze overdenking van het woord des Heren, zoals we dat vinden in het Lucas-evangelie, het 18e hoofdstuk, in de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar, welk schriftgedeelte we op dit ogenblik bezig zijn te overdenken, in verband ook met de leer van de rechtvaardiging van de zondaar door het geloof in de Heer Jezus Christus. Hebben we nu tweemaal stilgestaan bij het gebed van de fariseer, zoals we dat in de verzen 11 en 12 vinden. Wij komen vanmorgen toe aan het 13e vers. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende, o God, wees mij zondaar genadig. Laten wij samen over de bediening van het woord des Heren Gods onmisbare zegen vragen. We willen dankzegging doen voor de familie Holleman, die mochten gedenken hoe de Heren hen 40 jaar lang gespaard heeft in het huwelijk. Dankzegging ook voor het gezin Bart de Bakker, waar de afgelopen week een zoon geboren is. En we willen in onze voorbeden gedenken onze zieken, broeder Damis Vroegendewij, die weer in het ziekenhuis ligt. En ook broeder Hoogmoed, die morgen moet worden opgenomen voor een behandeling. Laten wij samen bidden. Heren, we willen uw heilig aangezicht zoeken in dit ogenblik, nu gij ons hier in uw huis weer samenbrengt, op deze plaats waar het gebed mag geschieden en ook waar uw woord mag worden verkondigd. Heren, u geeft ons nog zo'n plaats, te midden van een wereld waarin zoveel wijst op de macht van het kwaad en de heerschappij van de zonde. Een wereld waarvan gij zelf zegt dat hij in het boze ligt. Een wereld waar Satan over regeert en waar hij zijn invloed doet gelden, geeft u ons toch nog een plaats waar we samen mogen komen om samen te bidden en samen te zingen en samen te luisteren naar wat gij ons te zeggen hebt. Er zijn er heel wat heren in deze wereld die zo'n plaats niet hebben en die ook geen vrijheid hebben om samen te komen onder de verkondiging van uw woord. Als ze dat al doen, dan moeten ze dat in het geheim doen. En als dat dan ontdekt wordt, heren, ach, dan zijn er heel wat die daar allerlei leed en ellende voor moeten dragen en van vrijheid beroofd in gevangenissen terechtkomen en misschien nog erger. Geef dat wij het grote voorrecht mogen beseffen dat u ons nog in vrijheid doet leven en ons ook die vrijheid geeft om samen te komen op de plaats des gebeds en om samen te horen naar wat van uwentwege gesproken wordt. En als wij dat dan als een voorrecht en als een zegen mogen zien en waarderen, dan willen wij daarbij tegelijkertijd uw genade ook bidden voor hen die van zulke vrijheden en zulke zegeningen verstoken zijn. Heere, denk aan uw kerk die vervolgd en verdrukt wordt. Denk aan diegenen die uw naam belijden en die dat alleen maar kunnen doen met grote risico's en te midden van vele gevaren. Denk aan hen, heren, die belaagd worden door de vorst der duisternis en hen die hij daarbij gebruikt als hij rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Wij bidden van u, heren, dat gij uw kerk daar ook staande wilt houden en dat gij daar ook uw gunst en goedheid nog wilt bewijzen. Ja, dat gij ook daar uw koninkrijk nog wilt uitbreiden en dat gij uw genade wilt verheerlijken. Heren, doe dat dan ook onder ons, wij die in heel andere omstandigheden leven, maar die toch ook niet buiten die genade van u kunnen. Ach, dat is ook voor ons alles waar het op aankomt. Want al hebben wij dan wel veel vrijheden, heren, dat op zich redt ons niet. En al kunnen wij dan naar de kerk gaan, kerkgang op zich redt ons niet. En al hebben wij uw woord en al mogen we dat lezen en beluisteren, dat is ook niet genoegzaam om onze ziel te redden van het verderf. Heren, we hebben u zelf nodig. We hebben de werking van uw Heilige Geest nodig. We hebben de onwederstandelijke kracht van uw genade nodig. Wilt u ons daar ook van doordringen en van overtuigen, opdat wij niet tevreden zijn met de vorm, maar opdat wij begeerig zijn om het wezen van de zaak te mogen deelachtig zijn. Dat wij begeren mogen, heren, om u te ontmoeten in uw huis en om daar een woord mee te krijgen dat niet alleen in ons oor klinkt, maar dat ook ingaat in onze harten. O Heere, mogen we zo opgaan naar uw huis en mogen we zo verkeren onder de prediking van uw woord. Onze nood en ellendigheid ook in dit opzicht recht beseffen, maar tegelijkertijd ook hopen op uw genade en smeken om uw hulp en uw bijstand en uw inkomst, opdat we zo ook waarlijk gezegend naar de kerk mogen gaan en in uw huis mogen verkeren, en opdat we vanaf deze plaats een zegen mogen meenemen die ons bijblijft. Heren, we zijn al een paar weken bezig en we mogen vanmorgen ook weer bezig zijn met de overdenking van die gelijkenis waarin het gaat over kerkgangers, over twee die opgingen naar de tempel om te bidden. En in dat opzicht waren ze op de goede plaats en waren ze bezig met de goede dingen. Maar wat een verschil kan er nog zijn tussen de ene en de andere tempelganger. Wat een verschil kan er ook zijn als de tempelgangers, de kerkgangers weer naar huis gaan. Zoals ons deze gelijkenis ook vertelt. Want dan ging de tollenaar toch heel anders naar huis als de fariseer. O Heere, wij bidden u dat wij mogen leren om zo naar uw huis te gaan dat het ons waarlijk om u te doen mag zijn. Opdat als we uw huis weer verlaten, we u in het hart mogen meedragen en uw genadewoord in de ziel mogen ondervinden als een kracht Gods tot zaligheid. Zegen gij ons zo ook in dit morgenuur, Heere, en wilt gij in ons midden zijn met de rijke werking van uw Heilige Geest. En dan bidden wij niet alleen voor onszelf hier, maar wij bidden ook voor hen die niet naar uw huis kunnen opgaan. U weet wie dat zijn, Heere, en u weet ook wat de omstandigheden zijn. Er is ziekte die verhindert om naar uw huis te gaan. En anderen worden door ouderdom verhinderd om met de gemeente op te komen. Maar wat het ook is, Heere, het staat u niet in de weg. En gij kunt ook ondanks al die bezwaren nog een sabbat zegen geven. En uw genade verheerlijken op het ziekbed, in de stilte van de eenzame woonkamer of waar we dan ook ons bevinden. Heere, laat het voor die allen die ook niet naar uw huis kunnen gaan, toch echt zondag mogen worden, waarin uw genade mag worden ondervonden. Heere, wij bidden u dat gij zieken gedenken wilt en ze genadig wilt oprichten. Onze broeder vroeg in de wei, Heere, help hem door deze dingen heen en geef dat hij herstel en gezondheid mag ontvangen. Geef dat ook aan onze broeder Hoogmoed, die morgen moet worden opgenomen en die daar dinsdag zal moeten worden geopereerd. Laat uw geest hem vergezellen en laat uw genade zijn deel zijn. En wilt gij alles zo besturen, Heere, dat ook voor hem deze weg nog een gezegende mag zijn, zowel wat zijn gezondheid betreft als wat de gesteldheid van zijn ziel betreft. Heere, neem ze zo allen voor uw rekening, allen die een weg van beproeving en tegenspoed gaan. En wilt gij een rijke ontferming nog op allen ter neerzien. We mogen uw naam ook erkennen, Heere, want er zijn ook zegeningen. Er is een gezin in het midden der gemeente waar gij in de afgelopen week bij vernieuwing een kind hebt willen schenken. En u hebt dat kind aan de zorgen van de ouders willen toevertrouwen. Heere, voor dat voorrecht willen wij uw grote naam erkennen en dank zeggen. En u tevens ook ootmoedig vragen of gij het deze ouders wilt geven, dat zij ook dit kind mogen opvoeden in de vreze des Heren. Wat is dat toch van uitnemend belang, Heren, voor ons en voor onze kinderen, dat we persoonlijk mogen beseffen wat het is om de Heren te vrezen. En wat is het ook voor onze kinderen van belang om in de vreze des Heren te mogen worden opgevoed en grootgebracht. Geef dat dat daar het geval mag zijn, Heren, en wilt gij uw rijke gunst daar gebieden. En dan danken we u ook voor het voorrecht aan een echtpaar in het midden der gemeente geschonken, die deze week met hun kinderen mochten gedenken dat gij hen 40 jaar lang hebt willen sparen en dragen. 40 jaren zijn samen een lange tijd. En als we dan zien, Heren, wat we verdiend hebben en waardig zijn, dan wordt het wonder nog groter. Heren, wilt gij hen een dankbaar hart schenken, en wilt gij hen ook wat het verdere betreft uw rijke gunst bewijzen. Doe hen beseffen dat alleen de zegen des Heren rijk maakt. En dat als zij onder die zegen des Heren ook verder mogen leven, dat het dan en dan alleen goed mag zijn. Heren, wilt gij uw woord zegenen waar het ook vandaag verkondigd wordt? Laat uw geest ermee gepaard gaan en laat uw geest dat woord vergezellen, opdat het nog werkzaam mag zijn in vele levens. En opdat dat woord als een kracht van uwentwege nog zondaren tot bekering zal brengen. Opdat dat woord ook als het voedsel waardoor het leven van uw kerk wordt onderhouden, dienstbaar mag zijn aan het geestelijk welzijn van alle die u vrezen. En opdat zo uw werk voortgang mag vinden, ook op deze zondag. Schenk het, Heere, in de vergeving van al onze zonden. We hebben in onszelf ook nu weer niets om op te pleiten, niets om u aan te bieden. Aan onze kant ligt altijd alles verzondigd. Maar vergeef, Heere, al onze ongerechtigheden en zie nog op ons neer in Christus uw Zoon, uit genade. Amen. We zullen nu zingen uit de 51ste psalm en daarvan het 4e en het 5e vers. Ontzondig mij met hysop en mijn ziel nu gans meelaats zal rein zijn en genezen. En verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. 51 vers 4 en 5. Er waren er dus twee die naar de tempel gingen met de bedoeling om daar te bidden. De een een fariseer, de ander een tollenaar. En als de Heer Jezus die twee mensen tekent in deze gelijkenis, dan stelt hij ons eerst die fariseer voor en dan laat hij ons het gebed van die fariseer horen. U weet nog wel welke aanleiding de Heer Jezus had om deze gelijkenis te vertellen. Dat was omdat hij ontdekte dat er ook in de kring van zijn volgelingen een geest aan het ontstaan was, die Lucas aldus typeert in het 9e vers, dat er mensen zijn die bij zichzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren en de anderen niets achten. Er is dus een geest van eigen gerechtigheid en van zelfgenoegzaamheid die er ook toe leidt om op anderen uit de hoogte neer te zien. Eigengerechtige mensen hebben de neiging om zichzelf boven een ander te verheffen en zichzelf meer waarde en betekenis toe te schrijven dan een ander. Ook al zou je aan hun woorden te oordelen misschien het tegenovergestelde denken, want eigen gerechtigheid kan zich zeer wel ook voordoen in het kleed van nederigheid en ootmoed, als we tenminste naar de vorm kijken. En om dat kwaad, het kwaad van de eigen gerechtigheid te ontdekken, bloot te leggen, spreekt de Heere deze gelijkenis en laat hij eerst die eigen gerechtige fariseer zien. En laat hij hem aan het woord. We hebben dat gebed van die fariseer met elkaar een en andermaal overdacht. Een gebed dat eigenlijk ook de naam van een gebed niet waard is. Maar om dan tegelijkertijd in deze gelijkenis in dit onderwijs te laten zien hoe het wel behoort. En wat de Heere wel aangenaam is. En wat wel de weg is tot het ontvangen van de weldaad van de vergeving van zonde, of de weldaad van de rechtvaardiging van de zondaar, laat de Heere ons ook die tollenaar zien. En laat hij ons ook zijn gebed horen. We letten eerst op de plaats waar die tollenaar in deze gelijkenis staat. Dat zegt de Heere er niet voor niets bij. Van verre staande. Dat is dus al een heel duidelijk verschil met de fariseer van wie we lezen, en de fariseer staande. En we hebben gezien dat dat erop wijst in het oorspronkelijk dat hij een plaats innam waarin hij duidelijk zichtbaar was, ook voor anderen. Hij koos een opvallende plaats. Die tollenaar juist het tegengestelde. Die wil helemaal niet opvallen. Die blijft van verre staan. En direct al in de plaats die deze twee mensen in de gelijkenis verkiezen, komt uit waar ze in hun gedachten eigenlijk mee bezig zijn. Die fariseer, zo herinnert u zich, was tijdens zijn bidden ook nog met zijn gedachten bezig met de vraag: wat zullen de mensen wel van me zeggen? Hij wilde opvallen voor de mensen. Maar de tollenaar denkt niet aan zijn medemensen. Die ziet geen medemensen. Die denkt aan niemand anders dan aan de God tot wie hij nadert en voor wiens aangezicht hij hier treedt. Voor die tollenaar zijn er op dat moment geen anderen in de tempel. En hij begeert ook niet op te vallen en gezien te worden. Hij begeert ook niet afgeleid te worden door de aanwezigheid van anderen, vandaar dat hij een onopvallende plaats uitkiest, van verre staande. Daar zit ook deze gedachte in. Hij drukt met dat van verre staan uit dat hij in zijn hart besef heeft van de afstand die er tussen God en hem is. Hij drukt dat uit door de afstand tussen hemzelf en het heiligdom waar God woont te bewaren. Hij loopt niet in een grote vrijpostigheid die bijna brutaliteit is op naar dat heiligdom zover hij kan. Maar hij staat op een afstand. Wil hij dan niet dichterbij komen? Dat wel. Zou hij dan niet vlak in de nabuurt, in de nabijheid en in de buurt van de Heere willen zijn? Jawel. Maar hij voelt de spanning die iedereen kent die bij ervaring Gods genade heeft leren kennen. Iedereen die bij ervaring iets van Gods genade heeft leren kennen, kent die spanning. Welke? De spanning tussen het weten dat onze enige hoop in God ligt. En van daaruit het verlangen om nabij hem te zijn. Maar anderzijds tegelijk de ervaring dat onze zonden scheiding maken. Die spanning. Door onze zonden hebben we ons van God vervreemd. Door onze zonden hebben wij de breuk geslagen en scheiding gemaakt tussen de Heere en onze ziel. En we zijn niet waardig dat hij onder ons dak zou inkomen, of dat wij aan zijn voeten zelfs maar een plaats als een bedelaar zouden mogen innemen. En tegelijk toch die drang, maar in hem is mijn enige hoop. En zo komt in dat van verre staan van die tollenaar ook tot uitdrukking zijn besef, zijn diepe besef. En dat is ook weer totaal anders als bij die fariseer. Zijn diepe besef van eigen onwaardigheid. Die fariseer had daar geen moeite mee om voor Gods aangezicht te treden. Die durfde dat best. Want de Heere had op hem niets aan te merken. Hij kon dan ook de Heere danken voor zoveel dingen waarin hij anders, waarin hij beter was dan andere mensen. En die fariseer kon ook gemakkelijk, zonder enige moeite, de woorden vinden om zijn gedachten voor Gods aangezicht uit te spreken. Maar die tollenaar is heel anders. Die voelt zijn onwaardigheid. En vandaar dat hij op een afstand staat. En zijn onwaardigheid werkt verlammend. Zijn onwaardigheid beneemt hem bijna alle moed. Gemeente, hoe staat dat met ons als wij alleen dit punt uit deze gelijkenis even nemen? Hoe staat het met ons? Weten we wat dat is van verre staande? We weten wij wat dat is, dat er enerzijds wel een begeerte en een drang in onze ziel is om onze nood voor het aangezicht des Heren uit te storten en onze ziel voor hem open te leggen en hem te bidden en tot hem te naderen, maar dat er anderzijds dat verlammende gevoel is dat voortvloeit uit onze kennis van ons eigen hart enigermate. Dat gevoel van onze onwaardigheid en van die zonde die scheiding maakt, dan is het nog niet zo eenvoudig om te bidden. Dan kunnen we wel naar de tempel gaan met die fariseer en die tollenaar om te bidden, maar om het dan te doen is nog niet zo eenvoudig. Dan kunnen we een plaats opzoeken in de binnenkamer, in de eenzaamheid, om onze nood voor God uit te spreken. Maar dat besef van onwaardigheid houdt ons op een afstand en dan is het nog niet zo eenvoudig om te bidden. Kent u dat gevoel van verlegenheid? Van verlegenheid als u door Gods geest ook ontdekt wordt aan de ijdelheid en aan de leegheid van onze gebeden. Dat onze mond zoveel dingen zegt, ook voor Gods aangezicht soms, en dat het hart er zo weinig in is. Hebt u dat gevoel, dat besef leren kennen, onwaardig te zijn in Gods ogen? Kijk, als de Heere door zijn geest een mens gaat ontdekken aan zijn zonde en aan zijn schuld en aan die vervreemding die er is en aan die scheiding die er komt, dan is niet onze eerste reactie om nu maar, zoals dat in sommige kringen schijnbaar de gewoonte is, met volle vrijmoedigheid tot God te gaan en hem te geloven en te vertrouwen. Nee, de eerste neiging die er in het ontdekte zondaarshart is om bij God vandaan te vluchten. Die fariseer staat daar in zijn eigen gerechtigheid. En dat geeft hem vrijmoedigheid genoeg om voor Gods aangezicht te treden. Maar die tollenaar heeft zichzelf leren kennen. En de beste remedie voor de kwaal van eigen gerechtigheid is ware zelfkennis. Ware zelfkennis. Dat is de beste remedie om van eigen gerechtigheid verlost te worden. En dat had die tollenaar nu gekregen door het werk van Gods geest in zijn hart. Hij zag zichzelf met ogen door Gods geest geopend. En dan is er geen lelijker ding in de ganse wereld, gemeente, weet u daarvan? Dan is er geen lelijker en afzichtelijker ding in de ganse wereld dan je eigen zondige hart. Als je dat gaat zien, en je hebt niet meer op de gekleurde glazen van je adamitische hoogmoed en van je zelfbedrog. Maar als Gods geest je die bril met het gekleurde glas, waardoor je altijd nog weer beter lijkt dan je werkelijk bent, als Gods geest je die bril afneemt en je gaat jezelf en je eigen verdorven hart zien, bij benadering nog maar, in beginsel alleen nog maar, in het licht zoals God het ziet, dan is er in de ganse wereld geen afzichtelijker beeld te ontdekken dan wat je ontdekt in je verdorven bestaan. En zo gaat de mens van verre staan. Zo is het geen vanzelfsprekende zaak meer dat je voor Gods aangezicht mag treden. En zo is bidden geen zaak meer wat je lichtvaardig en gemakkelijk en automatisch wel kunt volbrengen. En dan is er vervolgens in deze gelijkenis ook nog, en dat tekent de Heere Jezus daar ook opzettelijk bij, de houding die deze man aanneemt. En er worden twee dingen van gezegd. Hij wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst. Moet u eens over die eerste uitdrukking goed nadenken. De Heere Jezus zegt daar niet dat hij zelfs zijn hoofd niet durfde opheffen naar de hemel, maar er staat, hij durfde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel. Alles aan die man was neergebogen, naar beneden gericht. En hij durfde zelfs niet opkijken. Moet u eens aan een kind denken, daar hebt u een voorbeeld. Een kind dat betrapt is op iets wat het niet had mogen doen en dat nu voor zijn vader of zijn moeder staat en zich schaamt omdat het betrapt is op het doen van iets wat niet mocht. En dan staat zo'n kind daar zo, met het hoofd gebogen. En dan zegt moeder of vader, kijk me eens aan. En wat gebeurt er? Dan ligt zo'n kind dat hoofd niet op zo, maar dan ligt dat kind de ogen op. Om vanuit het met het gebogen hoofd dat nog naar de beneden gekeerd is, toch op te zien. En daarin drukt dat kind de schaamte uit. Nou, dat durfde die tollenaar zelfs nog niet te doen. Zo'n gevoel van schaamte had hij in de aanwezigheid Gods in zijn huis. Zozeer was hij terneergedrukt dat hij zijn hoofd gebogen had en dat hij zelfs zijn ogen nog niet naar de hemel durfde oprichten. En daarbij sloeg hij zich ook op de borst. En dat is dan een typische Oosterse gewoonte die ook bij de klaagvrouwen in verband met sterfgevallen veel voorkwam. Zich op de borst slaan ten teken van rouw en toch als een uiting van echt verdriet. Een allesbeheersend verdriet. Zo werd een rouwbeklag gemaakt. Als er in Israël iemand gestorven was of iemand begraven werd, dan sloeg men zich vanwege dat verdriet over het verlies van een geliefde op de borst. Dat eerste hier in deze gelijkenis, dat hij zijn ogen niet durfde opheffen naar de hemel, wijst op een schaamtegevoel. En dat tweede, dat hij zich op de borst sloeg, wijst op het gevoel van binnen, van pijn, van verdriet. Als deze man aan zijn zonden, als hij aan zijn zondigheid denkt, dan schaamt hij zich. Als hij aan zijn zonden en zijn zondigheid denkt, dan scheurt zijn hart van één. En dan voelt hij de pijn en de smart. Als hij eraan denkt hoe zijn leven geweest is, hoe hij God behandeld heeft, hoe hij tegen God is opgestaan, hoe hij Gods geboden heeft vertreden, zonder oorzaak. Als hij eraan denkt dat er in zijn binnenste een verdorven bron is, dan draagt hij leed en pijn en hij schaamt zich. Zoiets als wat we bij Daniël lezen. Als Daniël in het 9e hoofdstuk van zijn boek, en dat bevat zijn gebed, uitspreekt: bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Bittere schaamte. Hevig verdriet. Want tenslotte deze tollenaar, Jezus neemt met opzet een tollenaar in deze gelijkenis. Deze tollenaar had beter geweten. Het was ook een kind van het verbond. Het was er ook een die opgevoed was in de leer en in de vermaning des Heren. Het was er ook een aan wie God zijn beloften had toegezegd. Het was er ook een die opgegroeid was bij het woord, bij de wet en bij de inzettingen des Heren. En nu heeft hij toch zijn leven in de zonde doorgebracht. Tegen licht en beter weten in de Heren de rug toegekeerd. En nu kan hij niemand daarover verwijten maken dan alleen zichzelf. De fout ligt niet in God. De schuld ligt niet bij zijn schepper. Maar de schuld ligt eenzijdig bij hem. En als we dan dit punt uit de gelijkenis hier voor ons zien staan, gemeente, herkent u daar dan wat van? En vindt u daar dan wat van terug in uw eigen leven? Van die schaamte en van die pijn van binnen. Als we denken aan de manier waarop wij God behandeld hebben. De krenkingen, de onteringen, de onverschilligheid, de ongeïnteresseerdheid waarmee wij hem behandeld hebben. Zo hebben wij inderdaad, net als deze tollenaar, reden om ons op de borst te slaan. Ook al zullen we dat letterlijk zo niet doen, omdat dat nou onder ons geen gewoonte is zoals daar. Maar we hebben er wel reden toe om het in geestelijke zin te doen. hebben er wel reden toe om droefheid te voelen en smart. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. En we hebben alle reden om met Daniël te zeggen, bij ons is de beschaamdheid ter aangezichten. Heb u dat wel eens gevoeld ook voor Gods aangezicht? Schaamte. Zodat we de ogen niet durfden opheffen naar de hemel. Als we dan zo onszelf moeten veroordelen en zo onszelf moeten verliezen en zo het oordeel Gods, het oordeel van Gods wet ook in ons binnenste moeten gevoelen, gemeente, dan is het niet zo gemakkelijk allemaal. En dan is geloven en dan is ook schuldbelijden niet iets wat ons zo gemakkelijk valt en wat zomaar even gebeurd is. Als wij denken dat schuldbelijden een gemakkelijk werk is, dan hebt u nog nooit echt schuld beleden. En dan letten we op zijn gebed. Daar zitten ook weer drie elementen in dat gebed. Hij spreekt God aan. O God, zo zegt hij. Hij staat daar vol schaamte. Hij staat daar vol verdriet. Hij beseft, ik heb geen recht om hier te zijn. Ik heb geen recht om hier in deze plaats, al is het dan op een grote afstand, een plekje in te nemen in Gods huis. Ik ben het onwaardig, zelfs dit achterafplaatsje. Ik ben het onwaardig dat God mij nog een ogenblik langer draagt en verdraagt hier op zijn aardbodem. Ik ben het niet waardig om hem aan te zien, om op te zien naar de hemel, maar ik ben het niet eens waard om hier met mijn hoofd neergebogen naar de aarde te staan. Als hij dan zo, als een veroordeeld mens, die van zichzelf niets goeds meer heeft en niets goeds meer denken kan en iets goeds meer aan kan bieden, daarvoor Gods aangezicht nochtans getreden is, dan vindt hij toch, en daar is het werk van Gods genade opnieuw in zijn leven. Het is er natuurlijk ook in de verbreking van zijn hart. Maar nu is het er duidelijk in het feit dat God hem vrijmoedigheid geeft. Om toch, hoewel zijn hart hem aanklaagt, hoewel zijn geweten tegen hem getuigt, hoewel de wet hem beschuldigt tegen al de geboden Gods gezondigd te hebben, God geeft hem toch vrijmoedigheid om rechtstreeks tot de Heere te gaan. Wat is dat dan? Gemeente, dat is het wat de dichter van Psalm 130 kende en beleefde. En waar hij van spreekt, zo gij in het recht zou treden. Gade slaan onze ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan. Maar, bij u is vergeving. Wat ik zo pas zei, die spanning, hij kan niet, hij mag niet, hij durft niet. En toch, daar is die nood die hem drijft. En er is de angst der ziel die hem aan de enerzijds benauwt en aan de anderzijds geen keus overlaat. Hij moet bij die God zijn. En waarom vlucht hij dan niet weg? Het is omdat hij met onzichtbare koorden getrokken wordt. Het is omdat de Heere zijn band, een band aan hem gelegd heeft. Hij weet dat niet. Hij beseft dat niet. Hij doorleeft dat niet. Het is nood en angst. En bittere benauwdheid in zijn ziel, maar dat hij toch niet wegvlucht van de troon der genade, maar komt en smeekt en zich tot God richt, is omdat hij onzichtbaar getrokken wordt. Hier is dat woord van de Heere Jezus dat op een andere plaats in de schrift staat, niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. En vanuit die trekkende kracht van de beloften Gods en van de heilsopenbaring die deze man ook gehoord heeft, waardoor er iets in zijn ziel is blijven haken van dat woord dat van vergeving spreekt, wordt hij nu gebracht tot die plaats waar hij zichzelf verfoeit in stof en as, maar waar hij toch durft zeggen, o God, En dat is weer een verschil met die fariseeën. Daar staat van geschreven dat hij bij zichzelf bad. Zijn gebed eindigde ook weer bij zichzelf. Zijn bidden was eigenlijk ook alweer alleen maar zelfbevrediging. En God was bijkomstig in zijn gebed. Maar in het gebed van die tollenaar is de Heere niet bijkomstig. Hij weet het, hij doorleeft het. Hij stort hier zijn hart uit voor God. Hij spreekt tot God. En als je nou tegen hem zou zeggen, maar dat is toch de God tegen wie u gezondigd heeft. Dan zegt hij, dat weet ik wel. Maar wat geeft u dan vrijmoedigheid om toch tot hem te spreken. En toch nog hoop te hebben dat hij naar u luisteren wil. Dan kan die man zich daar misschien geen rekenschap van geven. Maar onbewust en in de stilte en in de diepte van zijn hart wordt hij ertoe uitgelokt. O God. En dan is er in die belijdenis of in dit gebed een belijdenis. O God, wees mij zondaar genadig. U hebt het al eens meer gehoord, denk ik, dat daar eigenlijk niet staat, wees mij zondaar genadig, maar het Grieks heeft het lidwoord. Wees mij de zondaar genadig. Ook niet, wees mij een zondaar genadig, maar de. Alsof hij de enige is. En in zijn eigen besef is hij de ergste. En hij voelt dat in zijn ziel, dat er onder de ganse hemel geen mensenkind is die het er meer slecht vanaf gebracht heeft dan hij. Anders dan die fariseeën, nietwaar? Die vergeleek zich met anderen, dan kwam hij er nog goed af. Heel goed. Want hij was niet zoals die andere mensen en dan wijst hij met name ook naar die tollenaar. Maar de tollenaar vergelijkt zich niet met andere mensen. Oh, als we dat doen. En gemeente, hoe vaak doen we dat? Misschien niet hardop. Misschien niet zo dat we het tegen anderen zeggen. Maar in ons hart, hoe vaak vergelijken we onszelf met anderen en dan komen we er nog aardig goed van af. Dan zijn er altijd nog wel die verder weg zijn in de zonden en die het meer hebben laten zitten in hun leven en die gruwelijker gedaan hebben. En dan kunnen we onszelf daaraan nog weer wat optrekken om toch nog weer een gevoel te hebben dat we nog niet zo slecht zijn. Houd u daarmee op met het uzelf vergelijken met anderen. Zowel wat de levensgang en de levensopenbaring betreft als wat misschien ook, en dat komt onder ons ook voor, de zuiverheid in de leer betreft. Vergelijk u niet met anderen, maar kom op de plaats van de tollenaar. Die vergelijkt zichzelf met Gods wet. Met de heiligheid van Gods wet. Met de rechtvaardigheid van de wetgever. En als een mens zich daarmee gaat vergelijken, dan kan hij het niet meer op de been houden, maar dan roept hij uit, onrein, onrein. Hij vergelijkt zich met God. En wie is hij dan? Zondaar. En dan heeft hij maar niet een paar dingen verkeerd gedaan. Of een paar woorden gezegd waarvoor hij zich schaamt. En dan is het maar niet alleen zijn tollenaar zijn, zijn in dienst van de vijand van het Joodse volk getreden zijn en daarmee eigenlijk een landverrader geworden zijn, wat hem schuldig stelt. Ach nee, zonde, zondigheid zit niet in de woorden die we spreken en zit niet in de dingen die we doen. Zondigheid, dat is ten diepste een zaak van ons hart. Wees mij de zondaar genadig. En waarom is hij de zondaar? Omdat hij een verdorven bestaan heeft. Hij is slecht. En zo ziet hij zichzelf. Begrepen in de val van Adam. Herinnert u zich nog, dat had die fariseer nog nooit gezien. Dank u dat ik niet ben als andere mensen, de stumperd. Had nooit begrepen dat hij net is als andere mensen. Van één lap gescheurd, gevallen in ons verbondshoofd Adam. Allen onder het oordeel Gods. Er is niemand die goed doet, er is niemand die God zoekt. En dat heeft die tollenaar geleerd, begrepen in de val van Adam. En de enige naam die hij zich vanwege zijn aangeboren en zijn werkelijke zonde geven kan, is zondaar. Zoals Paulus dat doet, in zijn brief aan Timotheus, waarvan ik de voornaamste ben. Is dat een beetje overdreven van Paulus? Een beetje overvroom van Paulus. De Heilige Geest inspireert geen overvrome uitdrukkingen. Als Paulus dat zegt waarvan ik de voornaamste ben, dan is dat zijn ware en zijn eerlijke beleving voor God. Dan taxeert hij zichzelf in het licht van woord en geest als de grootste der zondaren voor het aangezicht van de Heer. En zo doet ook die tollenaar bij geesteslicht, door het ontdekkend werk van de Heer in zijn ziel. En dan is daar in de derde plaats in dit gebed ook het verzoek, de smeking. O God, wees mij genadig, mij de zondaar. Hij vraagt dus om genade. Dat is een bede die de Heere in zijn woord nog heel wat heeft laten optekenen uit de mond van diverse mensen. Maar toch, als deze tollenaar het zegt, dan klinkt het anders dan wanneer het bijvoorbeeld Bartimeus is, of iemand die met de lichamelijke nood tot de Heere roept om genade en om barmhartigheid. Hier gebruikt die tollenaar een woord dat eigenlijk nog maar op één andere plaats in de schrift gebruikt wordt. En dat is in de Hebreeënbrief. Hebreeën 2 vers 17, waarom hij in alles de broederen gelijk moest worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Dat woord, zoals het daar in het Grieks gebruikt wordt, dat ligt hier ook in de mond van deze tollenaar. Eigenlijk is het dus niet helemaal juist vertaald. O God, wees mij, en dan moet het om te beginnen al zijn, de zondaar genadig, maar ik zou het dan liever nog zo lezen. O God, wees gij met mij de zondaar verzoend. Dat is het. Hij vraagt dat God met hem verzoend zal willen zijn. En dan betekent dat woord dat de Heere een bedekking zou willen leggen over die zonde en die zondigheid. Zodat die zonde en die zondigheid voor het heilig oog des Heeren zullen zijn bedekt. Waardoor dan ook de toorn en het ongenoegen Gods dat hij in zijn ziel voelt branden, van hem zal kunnen worden afgekeerd. De tollenaar bidt om bedekking. En dat is de taal die de schrift gebruikt in verband met de offerdienst. De dienst der verzoening. En gaat u het nu zien? Hij staat wel van verre. Maar hij staat in het heiligdom. Kijk, wij zouden kunnen zeggen, dit gebed had hij ook thuis kunnen bidden. Hij heeft misschien wel een kamertje in zijn huis gehad, dat hij voor dat ogenblik als een binnenkamer zou kunnen gebruiken, om daar met die nood voor Gods aangezicht te verschijnen. En natuurlijk, ik denk dat hij dat ook gedaan heeft. Maar nochtans, met dat bidden thuis en met dat schuldbelijden thuis, was hij niet tevreden. Hij werd toch naar die plaats, naar de tempel gelokt. Waarom? O, al stond hij van verre, hij was toch in de buurt van het altaar. En nu durft hij zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar staat hij daar met neergebogen hoofd, daarachteraan in de tempel. Slaat hij zich op de borst en voelt hij schaamte en pijn in zijn ziel. Maar al durft hij zijn ogen niet opheffen naar de hemel om zo naar Gods heilige troon te zien wat hij wel gedaan heeft. Dat is, hij heeft met zijn neergebogen hoofd opgekeken naar dat altaar. En toen hij dat altaar zag, en toen hij dat vuur op het altaar zag, waardoor dat offerdier verteerd werd, en waardoor de rook van dat vuur opsteeg naar de hemel, toen heeft hij gedacht te gaan wat God daaromtrent geopenbaard heeft. Want dat is het middel, nietwaar? Dat offer, dat is het middel waardoor de schuld van Gods volk uit zijn boek gedelgd wordt. Dat is het middel waardoor de ongerechtigheid bedekt wordt voor Gods heilig oog. Toen heeft hij gedacht te gaan wat de Heere daaromtrent openbaard gebeden. O God, wees gij met mij, de zondaar, verzoend. En op welke grond dan? Had hij dan iets bij zichzelf ontdekt wat hij de Heere aan kon bieden en wat misschien God kon bewegen om hem te gedenken en zijn zonde te vergeven? Nee, in hem was alleen maar reden tot verdoemenis. In hem was alleen maar datgene wat hem voor Gods aangezicht beschuldigde en onrein verklaarde en wat Gods toorn kon opwekken. In hem, in zichzelf, had hij alleen maar ontdekt dingen die de Heere met recht konden doen zeggen: ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. En als God op dat moment niet langer geduld met hem zou willen hebben, omdat hij al zo lang onnuttig de aarde beslagen had, dan kon hij daar in zijn geweten geen bezwaren tegen inbrengen. Want dan zou God hem alleen geven wat hij verdiend had, zo God in het recht wou treden en gadeslaan zijn ongerechtigheden. Dan kon hij ook niet bestaan. Welke grond is er dan om toch te bidden? En al is het dan niet meer te bidden dan alleen dit gebed, welke grond is er dan om deze smeking op te zenden? En dat was nou de reden waarom die naar de tempel kwam. En waarom die het thuis in de worstelingen met God niet alleen afdeed, maar waarom hij ook naar dat heiligdom kwam. Dat altaar stond er, dat offer was er, dat vuur brandde daar. En daarvan had God gezegd dat hij het als een bedekking zou aanvaarden. En dat hij op grond van dat offer de schuld zou vergeven. En u weet u wel, dat doet dat offerdier op dat moment daar gebracht niet. En daarom ten diepste is dat gebed van de tollenaar, ook al noemt hij zijn naam er niet bij, maar is dat gebed van de tollenaar dit: o God, wees gij met mij, de zondaar, om Christus wil verzoend. Om de volkomen gerechtigheid en genoegdoening van de Heere Jezus Christus, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En zo heeft die man de wezenlijke dingen geleerd. Het komt allemaal uit in dat ene korte gebed. De wezenlijke dingen van berouw en van geloof. En zo is er in zijn leven de waarachtige pijn en het verdriet en de smart veroorzaakt door zijn zonde waarmee hij God van zich heeft vervreemd. En zo is er de oprechte betuiging, Heere, ik heb gezondigd. De oprechte belijdenis, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. En gelooft u maar vrij, op dat moment had de zonde geen bekoring meer voor hem. Op dat moment kon hij alleen maar zeggen tegen de zonde, ga weg. Op dat moment had Satan geen vat meer op hem. En kon Satan met al de listen die hij vroeger in zijn leven geprobeerd heeft, nu niets meer bij hem bereiken. De zonde was in zijn ogen zo afschuwelijk, zo afzichtelijk geworden. De zonde was zo dodelijk geworden, dat hij er geen enkele begeerte meer naar had. En op dat moment was hij alle eigen gerechtigheid ook kwijt. Alle zelfverheffing, alle hoogmoed, alle bravoer, alle steunen op het vlees. Want zijn eigen hart was door God voor hem opengelegd. En hij had de arglistigheid en de verdorvenheid van dat hart gezien. Hij was werkelijk een arme zondaar geworden. Niet alleen in de praat, maar ook in de beleving. En vandaar dat hij op de borst sloeg. En vandaar dat hij die tekenen van schaamte vertoont. En dat is noodzakelijk, gemeente. Dat zijn dingen die we ook moeten kennen. Die leert de Heere zijn volk nog. Ik heb het niet over de mate en ik heb het ook niet over de tijd waarin dat gebeurt. Maar deze dingen leert de Heere zijn volk nog. En de prediking wordt gebracht met bevel van bekering. Dat we dit zullen zoeken om zo als die tollenaar voor God zullen buigen. Om zo ook onze schuld en onze ongerechtigheid te aanvaarden. En voor God in het stof te buigen. Maar tegelijk zeg ik erbij, als hij meer niet gehad had, deze tollenaar. Dan had hij op zijn borst kunnen slaan totdat zijn hart stil stond. Maar hij was niet gered geweest. Want bekering alleen redt een zondaar niet. En al buigt hij nog zo diep voor God. En al is hij nog zo verslagen van geest. En al is hij nog zo arm en nog zo verbroken. En al heeft hij nog zoveel pijn over de zonde. En al is de ontdekking van door Gods geest in zijn leven nog zo diep. Dat is niet meer dan de weg waarlangs de Heere werkt. Maar dat is niet de zaligheid. Genade wordt alleen ondervonden als de zondaar het oog slaat op het altaar, op het offer. En als hij op grond van dat offer op het altaar leert smeken, o God, wees gij met mij de zondaar verzoend. Zaligheid komt niet via de bekering alleen. Trouwens, bekering alleen bestaat niet. Als God de bekering werkt, dan werkt hij met de bekering. Ook het waarachtig, zaligmakend geloof. En wat is dan de belangrijkste daad? Als u van een daad kan spreken, die een zondaar in dit leven doen kan. Als hij vanuit de zondigheid en de verlorenheid van zijn leven, die hij volledig erkent en aanvaardt en onderschrijft in Gods heilige tegenwoordigheid, toch durft geloven dat God hem om Christus wil in genade wil aannemen. Op geen andere grond dan de grond van het werk van dat Lam Gods. Geen wonder, als dat geloven is, dan is het er alleen maar als Gods geest het werkt. Want welk mens zou van zichzelf als hij in zo'n toestand als die tollenaar geraakt is, dat durven en kunnen doen. Dat gaat zijn vrijmoedigheid verre te boven. En daarom God, die door zijn geest de auteur van het geloof is, hij legt het in het hart. En hij maakt dat geloof werkzaam. En hij haalt de belijdenis er dan ook uit. Ik geloof. Kom een ongelovigheid te hulp. Zit u nooit over uw zonde in? Is die zonde nooit een last voor u geweest? Heeft uw zonde u nooit benauwd? In de engte gedreven? Begrijpt u dit niet? Kunt u hier ook bij benadering niet inkomen als we zo van deze tollenaar lezen? Is dat u eigenlijk een taal die onbegrepen blijft, omdat u het uit eigen ervaring niet weet? Vindt u het ook misschien, zeg eens eerlijk, misschien wel een beetje ver gaan, een beetje te vernederend? Een beetje te pijnlijk, als een mens zo ontluisterd wordt, en als een mens zo uitgekleed wordt, en als een mens zo helemaal niets meer overhoudt, en als het enige wat een mens dan nog kan zeggen is, o God, wees mij de zondaar genadig, dan ben je al je rechten kwijt, dan ben je al je waarden kwijt, dan ben je al je verdiensten kwijt. En we leven in een tijd waarin we geregeld horen van mensenrechten en al die dingen. Het valt niet mee om te aanvaarden dat je geen enkel recht meer hebt. Dan valt het niet mee om te aanvaarden dat dit de plaats is die we vanwege onze vuile zonden en ongerechtigheden verdienen in te nemen. Dan valt het niet mee om te aanvaarden dat je nou alles in moet leveren. Alles waarmee je wat geweest bent. In eigen ogen, in de ogen van mensen en misschien in je eigen gerechtigheid ook nog in Gods ogen. Het valt niet mee om zondaar te worden. Het valt niet mee om van genade te leven. Het valt niet mee om te ontdekken wat het betekent om in Gods ogen schuldig te staan. Maar dat is de weg waarlangs de Heere werkt, onthoud u dat. De Heere doodt en maakt levend. En in die volgorde. En in die volgorde, wat er tegenover gesteld wordt vandaag de dag, en hoe het in vele opzichten anders gepreekt wordt, de Heere doodt en hij maakt levend. De Heere maakt arm en hij maakt rijk. Maar dan is dit de weg waarlangs de Heere zijn genade gaat verheerlijken. Deze man gaat naar huis straks, ik preek daar niet over, ik noem het even. Gerechtvaardigd. Oh, die andere gaat ook naar huis. En die gaat ook gerechtvaardigd naar huis. Alleen het verschil is dit. Die andere, die fariseer, heeft zichzelf weer gerechtvaardigd. Maar die eerste, die tollenaar, is door God vrijgesproken van schuld en straf. Heeft van God recht gekregen op het eeuwige leven. Heeft van God de weldaad ontvangen. En dat maakt ook de vernedering. Dat maakt ook de pijn van de smart over onze zonde. Dat maakt ook die plaats in het stof. Dat maakt ook die verootmoediging voor Gods aangezicht zo waardevol, omdat het de Heere behaagd heeft zondaren langs die weg de grootste, de rijkste, de onuitsprekelijke genade te geven, dat hij tot zo'n ziel zegt, mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Amen. We zingen Psalm 6, het 9e vers. Nogmaals voor uw heilig aangezicht, o grote en heerlijk God, om uw naam te danken voor wat u ons in uw woord openbaart. Hoe vernederend het ook voor ons is, Heere, maar het is toch de openbaring van uw rijke genade in de Heere Jezus Christus. Ach, en het kan ook langs geen andere weg, want aan onze kant is alles verzondigd. Aan onze kant is geen gerechtigheid, geen enkele. En wij brengen niets mee. En wij stellen u niets voor. En wij kunnen u niet behagen. Heere, leer ons die plaats voor het eerst of bij vernieuwing in te nemen, waar wij onze ongerechtigheid en onze eigen gerechtigheid als verfoeilijk en wegwerpelijk leren kennen, en waar wij niet anders meer overhouden dan uw gerechtigheid, o Heere Jezus Christus. Die plaats waar onze ogen gewend mogen worden naar dat offer dat uw heilig oog heeft kunnen behagen. Naar dat offer dat de schuld bedekt en de ongerechtigheid verzoent, zodat er tot in der eeuwigheid niets meer van teruggevonden kan worden. Naar dat offer op grond waarvan gij zegt, de schuld uw volks is uit mijn boek gedaan. Ook zie ik geen van hunne zonden aan. O Heere, wij bidden u om die waarachtige bekering en om dat waarachtige geloof, om die twee, Heere, en dat is alles. Schenk ons dat uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 30, het tweede vers. Thank you. Gaat ons heen in vrede en ontvangt Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.